Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook de luisteraars bij de Kerkradio of via andere media en ook als u of jij te gast bent, hartelijk welkom. In deze dienst gaat voor dominee M.J. Paul uit Ede, organist is Theo te Brake. Vanavond tot om 6:30 dominee J. Holslag uit Giezenborg voor te gaan. De evenlente volgende week zondag zal zowel 's morgens als 's avonds dominee van de Sluis voorgaan. Collecte, de eerste rondgang is de diakonale collecte bestemd voor de noodhulp in Zuid-Afrika. U en jij leest er meer over in de zondagsbrief. De tweede collecte in deze dienst is bestemd voor de kerkrentmeesters. En de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Van harte deze collecte aanbevolen. Overleden, zondag 24 maart jongsleden is overleden in de leeftijd van 86 jaar, Klaas van der Bunt. Gewoond hebben het Hoge Brinkenweg 65. De begrafenis heeft gisteren plaatsgevonden op de algemene begraafplaats in Nijkerkerveen na een rouwdienst in de kerk. We willen de rouwende familie in de voorbeden gedenken. Verkoop collectemunten. Morgen maandag 1 april is de commissie van bijstand voornemens collectemunten te verkopen van 7:30 tot 8:00 in de voorpost. Bijbelkring. De Bijbelkring van 4 april is verzet naar volgende week donderdag 11 april. We gaan nu zingen op Psalm 103, vers 8. We wensen u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij nu zingen uit Psalm 40, het vierde vers. Ook in deze lijdenstijd mogen we zo'n psalm zingen waarin ook beleden wordt dat brandoffers nog offers voor de schuld voldeden. Maar wij mogen weten dat het offer van de Heer Jezus Christus alles volbracht heeft. Psalm 40, vers 4. Gemeente, laten we nu luisteren naar de wet van de Heere, zoals die opgetekend staat in Deuteronomium 5. We luisteren ook naar de samenvatting die de Heer Jezus van deze geboden gegeven heeft. En laten wij daarna zingen uit Psalm 32, vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Dus Psalm 32, vers 1. Als we geluisterd hebben naar Gods wil voor ons leven. En dan vat Mozes de geboden van God als volgt samen. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden en wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte. En dat de Heere uw God u van daaruit geleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze geboden samen door te zeggen: u zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Gemeente, laten we samen bidden om Gods zegen over deze dienst. Heere getrouwe God in de hemel, u die zo groot bent en zo machtig, we komen tot u in gebed, in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We danken u dat u ons ziet en kent, ook zoals we hier samengekomen zijn, in dit kerkgebouw, als gemeente. Samengekomen in uw naam, om u te loven en te prijzen, in ons lied, in onze aanbidding, in onze toewijding aan u. En we zijn ook gekomen om te luisteren. Wat is uw boodschap voor ons? En gedenk ons daarin. We hebben een week waarin weer van alles gebeurd is, achter ons liggen. En mogelijk dat we daar in onze gedachten nog erg bij stilstaan. Of ook alweer vooruitdenken aan de komende week. Maar geef ons de rust, de innerlijke rust en de bezinning. Geef ons dat uw woorden ons hart mogen raken. En we bidden u daarom om de werking van uw Heilige Geest. Want we kunnen de Bijbel kennen en ook de geschiedenissen en de boodschap terwijl het toch langs ons heen gaat. Heer, u weet hoe wij zijn. U weet ook de vragen, de zorgen. Zit het verlangen en het uitzien, terwijl het zo stil is. Terwijl u zo ver weg lijkt. O God, ontfermt u zich. En toon dat u in ons midden bent. Dat u van ons af weet, van jongeren en ouderen. In vreugde en verdriet. In blijdschap, maar ook in rouw en pijn. Zo verschillend als we zijn, Heer, u kent ons toch en weet wat we nodig hebben. Wil dan genadig nabij zijn door de Heer Jezus Christus, die vol barmhartigheid is, vol bewogenheid is, als de grote hoge priester. Heer, we vragen u dat niet om ons, want we beseffen dat onze zonden tegen ons getuigen. En we hebben gehoord wat u van ons vraagt. En misschien dat in uiterlijke zin het nog wel meeviel in de afgelopen week. Maar u ziet ons hart aan. Of we u lief hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Heer, we hebben gebeden of u onze zonden wilt vergeven. Of u die niet weer aan wilt zien. En dat ja, is dan toch een geweldig wonder. Welzalig is de mens wie het mag gebeuren. Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Wij kunnen nooit meer ongedaan maken wat in ons leven verkeerd ging. Maar we mogen toch weten van het evangelie van de Heer Jezus Christus. En daar mogen we in het bijzonder ook in deze lijdenstijd bij stilstaan. Dat Hij gekomen is om de schuld op zich te nemen. Om voor verzoening te zorgen. Omdat de boodschap van het evangelie kan klinken. Ook vandaag, ook voor ons. Wil ons dan aanzien in Hem. En dat we zo mogen leven in de toewijding aan u, om te mogen groeien in de kennis en genade van onze Heer Jezus Christus. En steeds meer te leven vanuit Hem en de verbondenheid met Hem. En dat dat ook ons leven zal beïnvloeden. Heere onze God, zo is onze verwachting van u. Zoals we hier samengekomen zijn, maar ook als met ons meegeluisterd wordt. Heere, u weet alles van ons af. En zo mogen we alles ook bij u brengen. In verwondering, in dankbaarheid, in verwachting, in uitzien. Verblijd door uw goddelijke daden. Ter wille van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, de schriftlezingen zijn uit de brief aan de Hebreeën. We beginnen in hoofdstuk 4. En we lezen daar de versen 14 tot en met 16. En we lezen door in hoofdstuk 5 tot het vijfde vers. En daarna is Hebreeën 10 aan de orde, de versen 19 tot 25. Dus eerst Hebreeën 4 vanaf vers 14. Nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten we dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Want elke hoge priester die uit de mensen wordt genomen, is ten dienste van mensen aangesteld, met het oog op de dingen die bij God te doen zijn, om gaven en offers te brengen vanwege de zonden. Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En daarom moet hij, evenals voor het volk, ook voor zichzelf offeren vanwege de zonden. En niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt er door Gods toegeroepen zoals aan Aaron. Zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer gegeven om hoge priester te worden, maar hij die tot hem gesproken heeft. U bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Dan gaan we verder in hoofdstuk 10, vanaf vers 19. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij die het beloofd heeft is getrouw. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Tot zover deze schriftlezingen. In de preek hoop ik hierbij stil te staan, in het bijzonder bij de laatste versen uit hoofdstuk 4. Maar voordat we daarbij stil gaan staan, gaan we eerst zingen uit Psalm 38, de versen 9, 15 en 22. Dus Psalm 38, de versen 9, 15 en 22. gemeente als tekst hebben gekozen de laatste versen van Hebreeën 4, 14 tot en met 16. Nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Het thema van deze preek is Jezus de medelijdende hoge priester. Is de medelijdende hoge priester. Gemeente, in deze tijd van het jaar mogen we stilstaan bij het lijden van de Heer Jezus Christus. In de evangeliën wordt dat uitgebreid beschreven. Verwerping door velen. De gevangenneming. Het verhoor. De geesteling. De kruisiging. Uitgebreid vernemen we wat de Heer Jezus Christus allemaal heeft meegemaakt. De brief aan de Hebreeën onderstelt het allemaal bekend. Met enkele woorden wordt het wel aangeduid. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 2. Het lijden van de dood. In onze tekst is sprake van verzocht. Dat de Heer Jezus allerlei verzoekingen heeft doorstaan. In de woestijn. Maar ook terwijl hij zijn werk deed in Israël. In allerlei gesprekken. En in het volgende hoofdstuk staat: in de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd. Dus tranen. Zo diep ging het lijden vaak. En we mogen verwonderd zijn over de geweldige liefde voor ons. En dat de Heiland naar deze aarde gekomen is om zondaren zalig te maken. Helaas wilden velen die boodschap niet aannemen. En kreeg hij met steeds meer tegenwerking te maken. En de Heer Jezus heeft daaronder geleden. Dus het was niet alleen het lichamelijke lijden, maar ook het psychische, het geestelijke. Dat velen deze boodschap niet wilden aannemen. En het lijden werd in het bijzonder hevig toen hij gevangen genomen werd en gekruisigd werd. En toch, zijn leven was niet mislukt. Het leven liep niet zomaar uit op een nederlaag waarbij hij stierf als een martelaar. Maar er is ook iets heel bijzonders. Namelijk dat hij het vrijwillig deed. En dat hij het deed met het oog op de zaligheid. En onze tekst belicht juist dat de Heer Jezus dit lijden meemaakte als hoge priester. Dus zo krijgt hij een hoge waardigheid. En om dat te begrijpen moeten we eigenlijk terug naar het Oude Testament. Het boek Exodus maakt duidelijk dat er een tabernakel gebouwd wordt. Dat er priesters komen en levieten. En dan lezen we ook in het boek Leviticus over de instelling van het priesterschap. Dat Aaron en zijn zoons priesters mogen worden. En Aaron wordt dan hoge priester, het hoofd van al die priesters. En de kinderen hebben misschien ook wel eens een afbeelding gezien. Een hoge priester in vol ornaat, prachtige kleding, een borstplaat op zijn borst met de 12 stenen, 12 edelstenen, met de namen van de stammen. En ook op zijn schouders had hij dat. Had een muts, een tulband en er ook een gouden plaat. Met de Heere heilig. Dus eigenlijk direct te zien. Oh, maar dat is de hoge priester. Toch legde hij deze kleding soms af. Dat was één keer per jaar tijdens de grote verzoendag. Dan trok hij eenvoudige witte kleding aan. En dan ging hij met het bloed van een dier het heilige binnen en het heilige der heiligen tot bij de ark, om dat bloed daar op het verzoendeksel te sprengen. En dat deed hij voor zichzelf. Want als hoge priester had hij ook verzoening nodig. En hij deed het voor het volk. En hij deed het voor de tabernakel, voor de tempel. God kan wel met mensen omgaan, maar er is altijd het probleem van de zonde en de onreinheid en de onheiligheid. Alleen God heeft daarin voorzien dat door bloedstorting, door offers, mensen rein en heilig worden en zo bij hem kunnen naderen. En die oudtestamentische eredienst die eeuwen in stand is gebleven, heeft te maken met het werk van de Heer Jezus. Je zou het kunnen vergelijken met een maquette. Als een architect een groot gebouw ontwerpt, en dan wordt er meestal een maquette gemaakt. Even in het klein, een afbeelding van hoe het er later uit gaat zien. En de mensen daaromheen kunnen zich dan een voorstelling vormen hoe het gebouw er later uit gaat zien. Ik weet het, tegenwoordig gebeurt ook veel op de computer, met 3D-tekeningen. Maar ik neem even het beeld van de maquette, waarbij het in het klein alvast zichtbaar is wat er gemaakt wordt. Nou, zo hebben de Israëlieten kunnen zien wat daar in het heiligdom gebeurt. En gehoord wat de hoge priester deed. Maar er is een andere werkelijkheid. En daar gaat de brief op de Hebreeën in. En die spreekt niet over dat kleine aardse heiligdom, maar over het hemelse heiligdom. Het heiligdom in de hemel. En Jezus is dan de hoge priester, die niet met het bloed van dieren het allerheiligste, het heilige der heiligen is binnengegaan, maar die met zijn eigen bloed het hemelse heiligdom is binnengegaan om daar verzoening te bewerken. Een aardse hoge priester moest elk jaar weer terugkomen. Er waren weer zonden, er was weer onreinheid. Maar de brief aan de Hebreeën maakt duidelijk dat Jezus dat eens en voor altijd gedaan heeft. En een volkomen verzoening heeft teweeggebracht. En daarom, hij is zoveel meer dan een aardse hoge priester. Hij is de grote hoge priester. En gemeente, zo mogen we vanmorgen de Heer Jezus zien in zijn glorie, in zijn waardigheid. Terwijl hij tegelijkertijd degene is die lijdt. En die bloed. En die zoveel vernederingen ondergaat. De Bijbel maakt altijd weer duidelijk, het is belanghebbend om te zien wat er gebeurt. Maar de ogen van het geloof zien altijd meer. En die zien ook hier door de vernedering heen naar de verhoging van de Heer Jezus. En hoe hij zijn taak hier aan het vervullen is. De Heer Jezus als hoge priester die het hemelse heiligdom is binnengegaan. Om de gebroken relatie tussen God en mens weer te herstellen. En ja, als je dat beleidt, terwijl je het niet ziet, ja, dan is dat een belijdenis die je steeds weer voor ogen moet houden. Die je steeds weer tegen jezelf moet zeggen. En daarom klinkt hier de oproep: laten wij die belijdenis vasthouden. Laat het toch niet glippen. Maar besef dat elke keer weer wat hier eigenlijk aan de hand is. De ontvangers van deze brief hebben dat nodig. Het is de brief aan de Hebreeën, dat wil zeggen de brief aan de Joden, de nakomelingen van Abraham, die in de Heer Jezus zijn gaan geloven. En tegenwoordig noemen we die de Messias belijdende Joden. Dus Paulus heeft vooral te maken gehad met gelovigen uit de volken. Maar deze brief is evenals de brief van Jacobus geschreven aan de Joodse gelovigen in de Heer Jezus. En omdat dit gericht is aan Joden die natuurlijk volop weten wat er in de tempel gebeurt en heel vertrouwd zijn met het Oude Testament, komen in deze brief zo heel veel verwijzingen voor naar eerdere Bijbelboeken en naar de tempeldienst. En deze mensen waren ontzaglijk blij geweest toen ze de Heer Jezus hebben leren kennen. Oh, Hij is de beloofde. Hij is de Messias. Van Hem getuigen de profetieën. Ze waren vol blijdschap dat ze eindelijk de beloofde Messias hebben leren kennen. En dat gaf in die begintijd zo'n vreugde. Zo'n verwachting. Maar gemeente, dan neemt het leven zijn gang. En dan wordt het moeilijker. En dan ebt die eerste vreugde wat weg. En ja, deze mensen hadden ook met vervolgingen te maken. Met haat en nijd. In het begin gaf het niet. De brief zegt zelfs dat ze de beroving van hun goederen met blijdschap hebben aanvaard. Terwijl van de naam van Jezus. Als je dan vervolgd wordt, dat is een erezaak. Ze waren vol vreugde dat ze ook mochten lijden voor de naam van de Heer Jezus Christus. Maar ja, dan blijven de zaken zo. En dan komt weer het gewone leven met alle moeite en zorgen. En dan valt het niet mee om op die hoogte te blijven. En dan wordt toch steeds meer gelet op, ja, maar zie je wel in wat voor omstandigheden ik ben en zie je wel wat we allemaal meemaken. En waar blijft Jezus nu? Gemeente, in die omstandigheden is deze brief geschreven. Om die gemeente weer te bemoedigen en weer aan te sporen. Om het oog voor het geloof weer omhoog te heffen. Besef toch wie Jezus is. En besef toch wat er aan de hand is. En misschien hebben wij het ook wel nodig. Omdat we jaren terug tot geloof gekomen zijn. En dat we er iets van herkennen. Van de vreugde en de blijdschap in het Bijbellezen, in het bidden, in het met andere christenen spreken, in het samenkomen in de kerk. Maar het was allemaal al zo lang geleden. Het is allemaal wat meer weggezakt. En ja, natuurlijk, het is allemaal waar. En de belijdenis vasthouden. Nou ja, als het nodig is, zetten we heus onze handtekening wel onder die belijdenis. Maar dat wordt natuurlijk hier niet bedoeld. Hier gaat het om het levend houden. Om het steeds weer beseffen, om daaruit te leven. En dan kan deze aansporing ook voor ons van groot belang zijn. Barmhartige hoge priester, die de hemelen is doorgegaan, die zo groot is en zo heerlijk is. En dan, ja gemeente, dan lezen we van deze Heer Jezus Christus dat Hij staande gebleven is in allerlei verzoekingen. Er kwam veel op hem af. En als we nou bij onszelf te raden gaan, dan kunnen er situaties zijn dat we het zo makkelijk opgeven. En de een heeft met ernstige operaties te maken, andere weer met zorgen voor de kinderen, andere weer met spanningen op school. En ja, we hebben vaak het gevoel dat we er alleen voor staan. En waar is de Heer Jezus dan? Vroeg of laat hebben we allemaal met verleidingen en verzoekingen te maken om die belijdenis los te laten. Als de catechismus het heeft over leidt ons niet in verzoeking, dan wordt dat als volgt uitgelegd. Omdat wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. En daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees. En niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke weerstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Dus de duivel, de wereld. Maar het komt ook van binnenuit, ons eigen vlees. En we laten deze belijdenis van onze tekst dan zo gemakkelijk los. Oh, in theorie zijn we het er wel mee eens, maar voor de praktijk van ons leven. En er zijn ook keren geweest dat we gevallen zijn, dat we toegegeven hebben. En dan kunnen we onszelf zo tegenvallen. En dat kan ons ook bang maken voor God. Voor die hoge, die heilige God. Hoe kunnen we hem dan ooit onder ogen komen? En zal hij ons niet veroordelen? Ja, dat doet hij ook. Maar hier wordt wel gezegd wat de Heer Jezus gedaan heeft. En dat hij de hoge priester is vol medelijden. Hij is mens geweest, hier op aarde. En hij weet dus wat het leven inhoudt. Hij kent het door en door. En hij weet wat onze omstandigheden zijn. Dat heeft hij zelf ervaren en waargenomen om hem heen. En juist daarin heeft hij ook met ons te doen. Heeft hij medelijden met ons. En dan kunnen we ons de vraag stellen, wat is nu ons godsbeeld? Hè? Welk beeld hebben wij van God? Een strenge, rechtvaardige rechter? Nou, in zekere zin is dat terecht. Dat beeld wordt in de Bijbel ook geschetst. Maar in Christus zien we barmhartigheid en genade, ontferming. En dat is dus ook een werkelijkheid. In hoofdstuk 5 staat, hebben we dat gelezen, dat een hoge priester in Israël voluit medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Dus dat was al een gewone hoge priester. Maar medelijden, dat geldt in het bijzonder dan van de Heer Jezus Christus. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten, hoe zwak van moed en klein wij zijn van krachten. Hij weet wat het is om verzocht te worden, maar is staande gebleven. En gemeente, laten we dan zien op hem. En onze zaken aan hem toevertrouwen. Want buiten Christus is God inderdaad een verterend vuur. Maar in Christus is hij zo anders. En als wij nu problemen hebben, of zorgen, of met ziekte te maken hebben. Ja, dan kan het zo goed zijn als we iemand ontmoeten die met ons meeleidt. Of die zegt, ja, ik weet wat het is. Ik heb het ook zelf meegemaakt. Ik heb het ook zelf ervaren. En we spreken in onze tijd dan wel over ervaringsdeskundigen. Maar goed, het gaat natuurlijk ons niet om de deskundigheid van die anderen, maar meer om dezelfde ervaring. En dan is soms maar een half woord nodig om elkaar te begrijpen. Ik ben ook weduwe. Ik heb ook een kind verloren. Ik kreeg in het ziekenhuis ook te horen dat en dat. En gemeente, nu wordt dus gezegd dat de Heer Jezus Christus weet wat ons leven hier inhoudt. En dat betekent ook voor onze gebeden. En dat we met alles wat ons bezighoudt bij hem mogen komen. Maar dan hoeven we niet te doen alsof het helemaal nieuw is voor hem. Want dan mogen we juist het bij hem brengen vanuit het vertrouwen dat hij ons hart kent, onze omstandigheden kent. Maar dat hij ook weet wat de moeite en zorgen van dit leven inhouden. En hoe doen we dat dan? Aarzelend, bezorgd, vol twijfel. Hier worden we aangespoord om dat met vrijmoedigheid te doen. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Ja, God heeft ook een rechterstoel. En we lezen in Ezechiël, in het boek Openbaring, van die ontzagwekkende heiligheid, die bliksemstralen. En wij voelen ons heel klein en nietig. Maar hier gaat het dus niet om de rechterstoel, maar om de troon van de genade. Omdat de Heer Jezus Christus met zijn bloed in het hemelse heiligdom is gekomen. En nu wil hij nabij zijn. En laten wij dan met vrijmoedigheid naderen. Vrijmoedigheid. Ook de kinderen kennen de geschiedenis waarschijnlijk wel van Esther, koningin Esther. Ja, ze was dan de nieuwe koningin, maar ze durfde niet zomaar bij koning Ahasveros te komen. Dat was levensgevaarlijk. Alleen als hij de scepter zou toereiken, nou ja, dan ging het goed. En ze durfde eigenlijk niet bij hem te komen. Maar de nood was zo groot, de nood van haar volk. En dan besluit ze om te gaan. En kom ik dan om, dan kom ik om. En dan valt het zo bijzonder mee. En dat de koning haar de scepter toereikt. En dat ze alles mag zeggen. En dat hij zelfs bereid is om haar alles te geven tot de helft van het koninkrijk toe. En gemeente, als wij dan naderen tot de Heer Jezus Christus, dan kunnen wij vol vrees zijn. Zouden we wel mogen komen? Mag het wel. Maar als je komt in de naam van de Heer Jezus, weet dan dat de scepter wordt toegereikt. Welkom. En daarom staat hier dat we mogen naderen met vrijmoedigheid. En dat woord vrijmoedigheid, dat vatten wij eigenlijk heel vaak op als een bepaalde karaktereigenschap. Het ene kind is veel vrijmoediger. Moet je eens kijken, hij stapt daar zomaar op af, hij gaat daar zomaar naartoe. Geen mensenvrees. En een ander kind is veel schuchterder en een beetje verlegen en teruggetrokken. Ja, en als hier dan sprake is van vrijmoedigheid, dan heeft de een dat een beetje meer dan de ander. Maar vanuit het Grieks zou ik toch iets anders willen benadrukken. Twee betekenissen. In de eerste plaats de betekenis openlijk, zonder te verbergen. En we merken dat bijvoorbeeld als de Heer Jezus niet meer in gelijkenissen spreekt, maar tot de discipelen openlijk spreekt, hè, dat woord openlijk, vrijuit, hetzelfde woord is. Dan is het niet meer verborgen, niet meer raadselachtig, maar dan spreekt de Heer Jezus openlijk met zijn volgelingen. En zo mogen wij ook alles openlijk brengen. Ook de dingen die wij voor andere mensen het liefst verborgen houden. Er is nog een tweede betekenis van vrijmoedigheid. En tenminste van dat Griekse woord. En dat is toestemming. Toestemming om te gaan. Als ik morgen de koning wil spreken. Koning Willem-Alexander. En ik zou naar Den Haag gaan. En bij het paleis aankloppen. En dan is de kans erg groot dat ik afgewezen word. Want ik heb geen uitnodiging. Ik heb geen toestemming. Dus dan mag ik echt zomaar niet naar binnen. Maar stel nu dat ik een brief krijg van de koning. Wordt uitgenodigd. En je mag komen die dag en zo laat. En als ik me dan meld met die brief in de hand. Dan heb ik toestemming. Wel, dat wordt ook bedoeld in de brief aan de Hebreeën. We hebben toestemming om te gaan. En dat doen we niet op grond van onze eigen waardigheid, want dat zou brutaal en vrijpostig zijn, maar vrijmoedig op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En daarom staat er dat christenen die vrijmoedigheid hebben. Ook in hoofdstuk 10. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Dus die vrijmoedigheid, dat recht van toegang, is er. En werp die dan niet weg. En dan staat er in onze tekst, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen. Laten we het dan zomaar doen. Op basis van het voorafgaande. Op basis van wat de Heer Jezus Christus heeft bewerkt. En dan mag het toch. Nee, met onszelf komen we niet ver. Maar achter de Heer Jezus Christus. Met zijn toestemming in de hand. Dan mogen wij naderen. Tot de troon van de genade. En dan kan het bij ons leven. Ik durf niet. Ik kan niet. Ik weet niet hoe het moet. Ik voel me zo bevreesd. En mijn zwakheden. Ja, dat zal allemaal wel. Maar zijn die dan bepalend? Of is het werk van de Heer Jezus bepalend? Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Maar breng die in de praktijk. Onze gevoelens zijn niet beslissend. Onze karaktereigenschappen zijn niet bepalend. Maar dan mogen we naderen. Heren, ik ben wel zondig. Ik ben wel onrein. En ik durf eigenlijk niet. Maar hier staat het toch. Dat ik mag komen. En daarom, ik kom maar zoals ik ben. U weet toch alles wel. En maak mij zoals u mij bedoelt. Verander mij, vernieuw me. Neem mij aan in uw genade. Zie mij aan en door de Heer Jezus Christus. En dan weer een keer, hoofdstuk 10. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Dus die vrijmoedigheid is blijkbaar heel erg belangrijk. Verdiend door Christus. Breng hem dan ook in praktijk. In de preek verwachten we dat er een uitleg is van de tekst, maar ook dat de dominee een toepassing maakt. En daar heb ik uiteraard ook over nagedacht. Maar hier in de tekst zelf staat de toepassing al. Laten wij dan toegaan. En ik mag dat onderstrepen. Maar de toepassing is aan ieder van ons. Wat ieder van ons er persoonlijk mee doet. Dat is de eigenlijke toepassing van deze tekst. Laten we die belijdenis dan vasthouden. Ja, dat is de oproep die klinkt. En laten wij dan toegaan. Dat is de toepassing van deze tekst. En als u dan zo komt, dan, ja, dan zult u barmhartigheid verkrijgen en genade vinden. En barmhartigheid en genade. Barmhartigheid, dat heeft te maken met een brandend hart. Een brandend van liefde, van bewogenheid. Vanwege wat de Heer Jezus wel kent van dit leven. En weet wat wij meemaken. En dan begint hij niet met toorn en met verwijten. Maar dan begint hij met liefde en bewogenheid. En dat heeft dan alles te maken met genade. En als God genade bewijst, dan schenkt hij gratie. Schenkt hij allerlei zaken die niet, ja, verdiend zijn door ons. En zien we dan hoe God bewogen is en verlangt om ons zoveel te schenken. Hij wil er alleen wel om gevraagd worden. En vertel het dan maar met vrijmoedigheid. En vrijuit. Openlijk. En in die omstandigheden wil hij te hulp komen. Maar hoe komt hij dan te hulp? En wel, dat heeft in de eerste plaats te maken met genade. Met vergeving van zonden. Maar het is meer. Want ook deze Hebreeën hadden in zekere zin die genade al ontvangen. Ze geloofden in de Heer Jezus Christus als de Messias. Maar het ging ook over de genade om staande te blijven met zoveel verleidingen en verzoekingen. Staande blijven in het leven van elke dag. Om de hoop vast te houden. Om de blijdschap niet te verliezen. En gemeente, als wij dan bidden om allerlei zaken, ook dan kunnen we wel eens teleurgesteld worden in God. Hoort hij wel? Het duurt al zoveel jaar. En ik moest in dit verband ook denken aan de Israëlieten in Egypte. Slavernij. En dan in de tijd dat Mozes geboren wordt, worden zelfs de jongetjes verdronken in de Nijl door de soldaten. Een verschrikkelijke tijd. En dan is er een roepen, een uitzien tot God of hij genadig wil zijn. En dan wordt Mozes geboren. Ja, dat is een teken van zijn ontferming. Maar dan verstrijken er 40 jaar dat Mozes aan het hof in Egypte is. En ja, er verandert nog niet zoveel. Ze zijn nog steeds slaaf. En dan moet Mozes vluchten en dan verstrijken er weer 40 jaar. Al met al 80 jaar, op zijn minst, dat de Israëlieten geroepen hebben en gezucht hebben om de onderdrukking. En wanneer schenkt God dan uitkomst? Ja, hij was dat al die tijd aan het voorbereiden, maar het was nog niet zover. En gemeente, dan kunnen wij in die tussentijd zo gemakkelijk de moed verliezen. Van waarom nog geen uitkomst, terwijl de Heere dat toch al aan het voorbereiden is. Maar hij geeft geen uitkomst op onze tijd. Hij doet dat op zijn tijd, op het juiste tijdstip wat hij goed vindt. En laten we dan de moed niet verliezen. Trouwens, ja, soms verandert de Heere de omstandigheden. Het kan zijn dat we met een ziekte te maken hebben en bidden om genezing en dat ook die genezing geschonken wordt. Of dat er situaties zijn waar we heel erg tegenop zien en het valt mee. Dus soms verandert God op het gebed de omstandigheden. Maar andere keren doet hij dat niet. En dan blijven de omstandigheden hetzelfde. Maar wat hij dan wel wil doen is ons hart vernieuwen. En dat wij anders omgaan met die omstandigheden. Laat ik ook als voorbeeld geven. Ik heb dat zelf in de familiekring meegemaakt. En de afgelopen week stonden we bij een graf van een schoonzus. 66 jaar geworden. Ze is 2 maanden ziek geweest. En natuurlijk hebben wij gebeden om genezing, om ontferming. En dan zet die ziekte toch door. En treedt de dood in. En toch ook in deze omstandigheden hebben we mogen merken hoe God de vrede geeft in het hart. Hoe er het uitzicht is naar het eeuwige leven. En het verlangen naar de volkomen verlossing door de dood heen. En soms worden onze gebeden in directe zin verhoord. En andere keren weer niet. Maar dan wil de Heere toch nabij zijn. In ontferming, in liefde en bewogenheid. En zijn genade schenken. En dat we ermee om kunnen gaan. En dat we ook in verdriet en verlies mogen ervaren dat hij vertroost en bemoedigt. En ook daarin de barmhartige hoge priester is. Gemeente, als we zien op wat voor ogen is, ons geloof, onze belijdenis wordt voortdurend weer op de proef gesteld. Maar laten we toch deze belijdenis vasthouden. Zou God wel willen horen? Jawel, want hij is genadig en barmhartig. En daarom blijven we uitzien, hopen en verwachten. Dat is niet omdat wij dat allemaal kunnen, maar omdat de Heere zelf ons zijn woord gegeven heeft. En we naderen niet zomaar tot de troon van de genade, maar met deze woorden in de hand, met deze woorden in de mond. Heere, u hebt het toch zelf gevraagd. U hebt het toch zelf naar verlangd dat we zo komen. En daarom komen we, vol hoop en vertrouwen, omdat u uitkomst zult geven, omdat u barmhartig bent en genade zult geven op uw tijd. Halleluja. Amen. Gemeente, laten we nu zingen uit Psalm 116. De eerste 3 versen. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Thank you. Laten we eindigen met dankgebed. Heere, getrouwe God en Vader in de hemel. Aan het eind van deze dienst mogen wij u danken. Uw naam loven en prijzen. Wat bent u goed. We hebben gehoord van de genadetroon. En dat we zo bij u mogen komen. En we kunnen bevreesd zijn. En er kunnen veel weerstanden in ons eigen leven zijn. En dat we niet verder komen, maar Heere, trek ons dan. En trek ons door de werking van uw Heilige Geest. En trek ons tot u, dat we niet weg zullen blijven. Heere, als we niet schuilen bij de Heer Jezus Christus, dan blijft uw troon een troon van heiligheid. En dan worden we veroordeeld. En dan zal het ook eenmaal klinken, gaat weg van mij. Gij die niet gewild hebt dat de koning over u zou zijn. En dan is het de verlorenheid. Ons eigen bestaan. Dan blijft die breuk tussen u en ons. Dan staan we voor eigen rekening. Heere, wat is dat erg. Maar dat de liefde van de Heer Jezus Christus ons toch mag uitdrijven om te gaan. Om het van u te verwachten. En wilt u ons dan genade schenken? Wilt u zich ontfermen over ons? Over degenen die ons lief en dierbaar zijn, om ons heen staan? Mensen in onze omgeving. En soms denken we van, hoe kunnen we die nu ooit bereiken met het evangelie? Wat een weerstanden. Maar Heere, geef dat deze liefde mag doorklinken. Deze bewogenheid. En uw verlangen om mensen te redden. En zo verwachten we het van u, ook in onze tijd. Heer, er zijn zoveel mensen, ook in ons vaderland, die u niet nodig lijken te hebben. En die eigen gekozen wegen gaan. Maar breng ze toch bij u. Heer, we bidden u voor de gemeente in alle geledingen, de predikanten, de kerkenraad en ieder van ons die een taak of functie heeft in het geheel van de gemeente, de ouderen, de jongeren. Wees daarin nabij en stel de gemeente ook als een plaats waar u zelf woont en aanwezig bent en waar u verheerlijkt wordt. Gedenkt u in het verdere van deze zondag, ook de tweede dienst die gehouden wordt. Wees nabij in de week die voor ons ligt. School, kantoor, bedrijf, of thuis, Heer, wat onze taak ook is. En wil in dit alles uw zegen schenken en dat we met u verder mogen gaan. We bidden u voor persoonlijke omstandigheden, als er blijdschap is, vreugde en dankbaarheid. Houd ons dicht bij u, maar ook in situaties van smart en verdriet en rouw. Ontfermt u zich. En we denken ook aan het overlijden van de heer Van der Bunt. En ja, de weduwe die achterblijft. De kinderen en de kleinkinderen. Heere, ontfermt u zich. Het is aangrijpend om bij een open graf te staan. Maar geef dan toch ook door het geloof dat we verder mogen zien. Over dood en graf heen. Naar uw grote toekomst. En dat we ook in die omstandigheden de belijdenis vast zullen houden en daaruit zullen leven. Het is nu de lijdenstijd, maar we leven ook toe naar Pasen. We mogen ook weten van de overwinning over de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Hij die naar de hemel gegaan is als de opgestane heiland met zijn bloed. En nu zit aan uw rechterhand. Heere, onze hoop en verwachting is van u. We bidden u voor allen die ons regeren en besturen, plaatselijk, provinciaal en landelijk, ook in internationaal verband. Wees ook daarin nabij. En we bidden u voor deze wereld in nood. Er is gecollecteerd voor grote nood in een deel van Afrika. Met zoveel mensen die hun huizen kwijt zijn, die geen dak boven hun hoofd hebben. ziekten, epidemieën, o God, ontfermt u zich. En dat ook de hulp daar adequaat mag zijn en mensen mag helpen. Er zijn ook allerlei spanningen en problemen, ook tussen volken onderling, geweld, zeker ook in het Midden-Oosten. Ontfermt u zich, gedenkt u Israël. En vervul uw beloften, geef zicht op de Heer Jezus Christus, de beloofde aan de vaderen, de Messias. Maar zo bidden we u ook voor Palestijnen, Arabieren, Syriërs, opdat allen mogen gaan geloven in deze heiland. Heere, schenk uw vrede door menselijke onmogelijkheden heen. Zo brengen we dit in het gebed bij u. Wees nabij. U kent ons en weet alles van ons, voordat wij het onder woorden brengen. En dan mogen we in dat stille vertrouwen leven. In die vrijmoedigheid. Dit ook in het gebed bij u brengen. Heere, u zult toch uitkomst geven op uw tijd en op uw wijze. Daarom is onze hoop en verwachting van u. Geprezen zij uw naam. Nu en tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, zingen wij opnieuw uit Psalm 103. Daar zijn we mee begonnen, maar nu de versen 6 en 7 over de ontferming, de barmhartigheid van onze God. Psalm 103, de versen 6 en 7. Gemeente ontvangt en draagt met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.